Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie alle hobbels hebben kunnen nemen, ondanks de marathon, dat jullie toch hier zijn. Wie weet zijn er zelfs een aantal van ons die zich in het gedruis gestort hebben en ook een aantal kilometers voor hun rekening nemen. Nou, bij deze succes, ik heb geen idee, maar... Ook de mensen die thuis meeluisteren en gasten, heel hartelijk welkom. Ik ben Annette Pelgrim en ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop van deze dienst staan Harry Lakenveld en ik hiervoor in de kerk. Als u dan vragen hebt of opmerkingen, wat ook, voel je vrij om naar voren te komen. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 komen vanmorgen bij elkaar, evenals tienergroep 1. En onze organist-pianist is Simon Kaardijk. De collecte is vanmorgen voor Emma Bouquini. En dit is het diaconale project van de gemeente. Het is een kleinschalig project in Zuid-Afrika wat we bij de stichting Sizanani steunen. Daarmee helpen we een groep vrouwen die les krijgen in rekenen, Engels en naaien. In de contactsleutel heeft u kunnen lezen over het avondmaal van volgende week en over de maaltijd die na de middagdienst zal plaatsvinden. Als u daar nog vragen over heeft, kunt u daarmee natuurlijk ook altijd bij ons terecht. Wilt u zich opgeven voor de maaltijd, dan kunt u terecht bij Welmoed Lakenveld. De bloemen van vandaag die gaan naar Marianne Versteeg-Smit, de ontwerpster van onze nieuwe huisstijl, die jullie overal op papier, op internet, daar tegenkomen. Wie wil daarvoor zorgen? Waar woont u, mevrouw? Ik heb geen idee. Jij wil dit doen, Jacqueline? Dank je wel. Vanmiddag is er in dit kerkgebouw geen dienst. We zullen nu eerst zingen uit ons eigen bundel lied 159. En na stilte, belijdenis en groet zingen we lied 161. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Zullen we een moment stil zijn voor onze God? U mag van geluk spreken dat uw leven niet van mij afhankelijk is, maar dat we samen kunnen zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. genade voor ons en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen. Kinderen mogen naar voren komen. Agnes Dor zal jullie een verhaal vertellen.
Voor kinderen. Oh ja, gelukkig. Er zijn nog kinderen. Mooi. Een mooi rijtje hebben jullie gemaakt. We beginnen vandaag aan een heleboel verhalen die in de Bijbel staan over Daniël. Daar hebben jullie vast wel eens van gehoord, van Daniël. De naam. Ja, niet de Daniël van onze dominee natuurlijk. Die naam niet. En het Bijbelverhaal, de Bijbelverhalen van Daniël, het zijn er een paar. Die kunnen we niet allemaal in één keer vertellen. We beginnen bij de eerste. Logisch. En in de eerste verhaal over Daniël gaat dat hij een jaar of 14, 15 is. Dat is groter dan jullie. Ik denk dat er wel jongens van 14 of 15 in de kerk zijn. Zou er eentje die zo oud is? Nee, we kunnen het nou niet zien. Maar jongens van de middelbare school, zo'n beetje. Zo oud is Daniël, het eerste verhaal van Daniël. En Daniël zit op school in Babel. En daar woont hij helemaal niet. Daar woonde hij eerst helemaal niet. Hij woonde in Israël. Maar het was oorlog geweest. En de koning van Babel had gewonnen van Israël. En de koning van Babel, en dat is een hele moeilijke naam. Nebukadnezar heet hij. Heb je wel eens van gehoord? Kunnen jullie dat zeggen? Doet het zachtjes. Nebukadnezar. Ja, want die naam heb je een hele poos nodig bij al die verhalen. Ze gaan allemaal over Daniël. Iets niet goed. Oké. Konden jullie even nadenken over Nebukadnezar? Nog even, en jullie zeggen het vast heel vlug. Het is een belangrijke koning. Een hele machtige koning. Want wat had hij gedaan toen hij gewonnen had? Allemaal slimme, knappe en handige mensen meegenomen naar Babel. Komen jullie maar in mijn land en worden jullie maar Babyloniërs. Dat was wat. En daar, zo was Daniël in Babel terechtgekomen. Een stad waar hij niks van wist. Hoe de mensen daar deden, hij wist er niks van. De taal moest hij nog helemaal leren. En weet je, als je nou denkt aan Daniël, die toen naar Babel moest, dan moet je nu eigenlijk meteen ook denken aan de mensen die hier vluchteling zijn. Ja? Ja, dat boekje gaan we nou niet lezen, dat doen we straks. De mensen die nou vluchteling zijn in ons land, die maken eigenlijk ook zulke dingen mee. Alles is anders. Alles is nieuw. En alles is een beetje vreemd. Wat denk je van die mensen die hier in ons land komen en die gaan naar de winkel en die zien bijvoorbeeld pepernoten en Sinterklaas? Daar snappen ze niks van. Daar snappen ze niks van, maar dat is niet in Syrië of in Afrika. Ja, dat is best moeilijk, hè. Of over een poosje, als het dan Koningsdag wordt en dan zitten ineens in de parken allemaal mensen met spullen op een kleedje te verkopen of zo. Wat is dat nou, denken ze dan? Ja, en zulke dingen moest Daniël ook steeds denken. Wat doen ze hier toch andere dingen als wij gewend zijn? Maar Daniël was gelukkig niet alleen. Hij had ook nog 3 vrienden. Dus ze waren met z'n vieren. En ze gingen met z'n vieren naar die speciale school die koning Nebukadnezar, ja, had bedacht. Hij had er een knecht voor die dat deed natuurlijk. Een school waar je dag en nacht was, hè. Niet alleen overdag, daar woonde je ook op die school. En die koning Nebukadnezar, die wilde eigenlijk dat al die mensen en die jongens van de school ook gewoon Israël helemaal vergaten. Niet meer aan denken, gewoon Babels worden. En ook de God van Israël vergeten. Dat komt toch eigenlijk helemaal niet. En de 4 vrienden praten er ook vaak met elkaar over, hoor. Over hoe het was in Israël en over de dingen die God wilde. En heel in het begin was het ook even heel moeilijk geweest, want die jongens van de school, die mochten eten van de koning uit de koninklijke keuken. Nou, dat was lekker eten, jongen. En ze mochten wijn drinken. Maar bij dat eten, daar was vlees bij, wat de jongens uit Israël niet mochten eten. Dat stond in de wet van Mozes. En als ze dat zouden doen, dan zouden ze God niet blij maken natuurlijk. Maar hoe moest dat dan? Want die koning Nebukadnezar, die was zo machtig. Wat moesten ze nou toch beginnen? Moesten ze nou dat eten of... En ze gingen er met z'n vieren over praten. Wat gelukkig dat ze met elkaar waren, hè. En ze gingen erover praten en toen had Daniël een idee. Hij zei, ik ga naar de hoofdknecht die dit allemaal regelt voor ons. En dan zeg ik gewoon dat wij graag alleen maar groente eten en water drinken. Een beetje fruit misschien erbij. En dat ging hij doen. Ik vond het wel dapper van Daniël dat hij daarheen ging. Ja, want inderdaad, wat zei die hoofdknecht? Daar gaan wij niet aan beginnen, hè. Moet je voorstellen, dan eten jullie alleen een beetje groente en dan drinken jullie water en dan word je mager. En dan zie je er bleek uit, lijnen. En dan zegt Nebukadnezar, daar wordt niet goed gezorgd. Wat is daar aan de hand? Dan krijg ik op mijn kop. Dat zei de hoofdknecht. Maar, zei Daniël, weet je wat we kunnen doen? We kunnen doen dat we 10 dagen alleen groente eten, een beetje fruit erbij, water drinken. En dan gaan we kijken hoe het eruit ziet. Dat was wel spannend, hoor. Dat was echt spannend. Want ze deden het. En na 10 dagen, wat denk je? De hoofdknecht ging kijken hoe het was met de 4 vrienden. Waren ze mager geworden? Zeg het maar. Nee. Nee, ze waren niet mager. Ze waren helemaal gezond. Dat klopt. En God had ze gelukkig geholpen, zie je wel. Viel niet mee, hè? Om zomaar aan alles te wennen. En zulke dingen kwamen ze tegen, die jongens. En, nou, nog even, ze zaten nog 3 jaar op die school. En toen mochten ze bij de koning komen. Bij de koning, hoe heet die ook weer? Ja? En kunnen jullie het allemaal zeggen? Makkie voor jullie. Goed onthouden. Want die Nebukadnezar, die komt ook voor in het volgende verhaal. Dat wordt heel spannend. En dat komt volgende week. Het volgende verhaal over Daniël en Nebukadnezar. Er mag Bijbelgroep 1 naar achter en de andere kinderen mogen bij hun moeder of vader gaan zitten. Of zo.
Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier samen kunnen komen in alle rust en vrede. Dank u voor die goedheid. Heer, we weten dat over heel de aarde mensen bij elkaar komen om naar uw woorden te luisteren en te zingen en te bidden. En op allemaal verschillende manieren. Soms zijn het er misschien maar 2 of 3 die stiekem bij elkaar zitten. Heren, omdat ze in een land wonen waarin ze vervolgd worden. Wilt u hen nabij zijn? En wilt u het hen niet te moeilijk maken? Zodat ze misschien alle hoop verliezen. En op andere plaatsen zullen grote groepen mensen in alle vrijheid bij elkaar zijn. Zingen, muziek maken, luisteren naar u, lof brengen in alle openheid. En we willen u vragen, ook wij leven in die omstandigheden, wilt u niet zo maken dat wij denken dat we het wel zonder u kunnen, omdat we alles goed hebben, goed voor elkaar hebben, genoeg eten, drinken, levensmiddelen en alles wat we nodig hebben. Wees u zo met al uw kinderen over de hele wereld. Wilt u ons zegenen en troosten als het nodig is en bemoedigen en aansporen om te leven zoals u dat van ons mag verwachten. Wees u ook vanmorgen hier in dit gebouw, helpt u ons om te luisteren naar uw woorden, ons open te zetten voor u. Wilt u mij helpen om uw woord te brengen? Geef ons uw zegen en uw geest, om Jezus wil. Amen. Een paar weken geleden werd er in Amerika op een school moorden gepleegd. En dit was een kop in de krant. Als je een christen bent, sta dan op. En ik vroeg mij af, wie van ons zou nou zijn gaan staan? Ik moet u zeggen dat ik erg blij ben dat ik er zelf niet bij was, dat ik die keus niet hoefde te maken. Ik zou doodsbang geweest zijn. Bij een bepaalde gelegenheid zegt Jezus: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar die niet tot iets ergers in staat zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden, maar ook in de Gehenna te werpen, in de hel. Voor wie zou ik nou zo doodsbang geweest zijn? Ik laat de vraag en deze uitspraak van Jezus nu even voor wat ze zijn. En ik stel voor dat we ons leven toetsen aan de leefregels van God. Daniël Timmerman heeft een paar preken gehouden over de richtingwijzers. Ik zie die leefregels ook als richtingwijzers. En u weet dat de Heere God in het oude Israël zijn wetten heeft gegeven, zijn 10 regels om te leven. En het uitgangspunt was daarvan: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij hebt gelost, hebt bevrijd. En voor ons geldt dan: als je weet dat ik Israël vroeger uit de slavernij heb bevrijd, en ook jullie heb gered en laten zien hoeveel ik van je houd door mijn enige zoon te geven, opdat als je in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zult hebben, dan laat je toch niets of niemand anders je God zijn om daarop te vertrouwen? Dan vertrouw je er toch op dat ik ben die ik ben, en dan maak je toch geen denkbeelden van mij die mij geen recht doen? Dan gebruik je mijn naam toch niet voor slechte zaken? Integendeel, je houdt mijn naam hoog, zodat anderen ook in mij gaan geloven. Als je op mij vertrouwt, hoef je niet altijd te werken. Je leeft niet om te werken, maar je werkt om te leven. Je bent niet voor niets uit de slavernij bevrijd. Je bent geschapen om iets van mijn koninkrijk te laten zien. Als je weet wie ik ben, dan heb je ook respect voor je ouders. Ik heb je aan hun zorg toevertrouwd. En ze hebben jou zo goed en zo kwaad als het ging opgevoed. In mijn naam. Houd hen in ere. Als je weet hoe goed ik voor jou zorg, dan ga je toch ook zorgvuldig om met je naasten. Dan maak je hun leven toch niet onmogelijk door ze te kwetsen of te pesten. Je laat ze juist tot hun recht komen. Als je weet hoe trouw ik ben, dan mag ik toch van jullie verwachten dat je in je huwelijk ook trouw bent en de ander helpt om te zijn die ik bedoeld heb. Ik weet het. Het gaat niet altijd zoals het bedoeld is. Maar ga dan toch maar respectvol met elkaar om. Je bent allebei mijn schepselen. Als ik je alles geef wat je nodig hebt, dan probeer je toch niet op een of andere manier te krijgen wat van een ander is. Als je weet hoe goed ik het met jullie voor heb, dan gedraag je je ten opzichte van een ander toch net zo en bevorder je toch zo'n goede naam. Als ik goed voor je zorg en je alles geef wat je nodig hebt, dan wil je toch niet hebben wat een ander ook heeft. Wees blij met wat jij hebt en gun de ander ook mijn zorg voor hem. Nog een keer, heel kort. Heb mij, je God, lief en je naaste als jezelf. We zingen nu lied E64. Menno Lanting zal nu de schriftlezing doen. Prediker 2, vers 1 tot 11, vers 24 tot 26 en Matthäus 6, vers 28b en 29 en dan nog 33. Menno.
Ik zei tegen mezelf, kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn. En ik greep de dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid, want die behield altijd de overhand, kon ontdekken wat een mens het beste doen kan. Dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel. Ook heb ik grootste dingen ondernomen. Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin een keur van vruchtbomen geplant. Ik heb waterbekkers gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien. Ik heb slaven en slavinnen gekocht en ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten. Meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele vrouwen. Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen vroegen, heb ik ze gegund. Elke vreugde die mijn hart verlangde, heb ik het gegeven. En ik genoot naar hartelust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezoeg. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw. Alles wat mijn moeizaam gezoeg me opgeleverd had. En ik zag dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon. Dan vanaf vers 24. Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? Aan een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis en vreugde. Maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op. Een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Dan Matthäus 6. Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie. Zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Vers 33. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Dankjewel. Je stort je in het leven en daar hou je een leeg gevoel aan over. En je merkt dat het christelijk leven vol inhoud is. En dan kan je genieten van kleine dingen. Daar gaat het vanmorgen over. Het is interessant en boeiend om te zien hoe Prediker op zoek is naar een zinvol leven. Kijk maar wat hij zegt in hoofdstuk 2 vers 3. Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van wijn. Dat klinkt nog een beetje afstandelijk, maar in de Bijbel in de gewone taal staat: ik heb veel wijn gedronken en ik ben dronken geworden. Hier wordt naar alcohol nu eens niet angstig of benauwd gekeken. Wel nee, er wordt gefuifd dat het een lieve lust is. Hij zegt er wel bij dat hij het in wijsheid deed. De wijsheid behield de overhand, zegt hij. In de gewone taal, ik bleef mijn verstand gebruiken. Hij noemt dat drinkgelag ook rustig dwaasheid. Net zoals het boek Spreuken erover spreekt. Van wijn word je een spotter, van drank een braller. Wie zich bedrinkt, verliest zijn verstand. Toch zegt de prediker het maar. Ik wil het eens meemaken. Kijken wat het oplevert. Want daarom gaat het hem. Hij wil weten wat je eraan hebt. Of je het wezenlijke van het leven te pakken kan krijgen als je plezier maakt. Het is dus een experiment. En op die manier stimuleert deze Bijbeltekst ons om jongeren te gunnen het experiment aan te gaan. Ouders, hou je hart vast. Het is nogal wat. En dan? Dan is wijsheid wel heel hard nodig. Als de wijsheid niet meer de overhand heeft, wat dan? Maar als jongeren niet in 7 sloten tegelijk lopen, kunnen ze dit Bijbelgedeelte een stimulans vinden om zich in het leven te storten. Doen. Kijk maar wat het oplevert. En laat die vele, vele vrouwen dan maar even zitten. Het vervolg laat zien hoe prediker het in het groot doet. Hij presenteert zich als koning Salomo. Zoals oud-Oosterse vorsten dat doen, pakt hij geweldig uit. Grootse dingen onderneemt hij. Jeruzalem wordt een kolossale feeststad die bruist van kunst en cultuur en waar geen einde komt aan de pleziertjes van het leven. Wein, Weib und Gesang, zeggen de Duitsers. Dat is nou niet bepaald de uitdrukking die bij ons een goede klank heeft. Maar prediker zegt, ik wil het allemaal meemaken en kijken wat het oplevert. Kijken of dat soms de zin van het leven is. Kijken of dat het beste is wat je als mens kunt doen. Het zegt nogal wat dat dat in de Bijbel staat. Maar het is dan ook niet goed en ook niet erg geloofwaardig als de kerk afgeeft op genot en plezier zonder te weten waar ze het over heeft. Onthoud maar dat er een Bijbelschrijver is die kunst en cultuur, genot en plezier intens omhelst en er toch wijs bij blijft. En het is dan eigenlijk heel droevig en onthutsend dat hij er een leeg gevoel aan overhoudt. Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niets dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? En in vers 11, toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw. Alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had. En ik zag dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon. Er is een gezegde, de zin van het leven is zin hebben in het leven. Prediker vindt dat nou juist onzin. Heel dat grootse project van hem stelt teleur. Als het klaar is, heeft hij niet het gevoel dat hij daarmee zijn leven echt inhoud heeft gegeven. Zin in het leven? Nou en of. Maar de zin van het leven? Vergeet het maar. Hij houdt er een akelig gevoel aan over, dat hij ondanks alles in wezen nog steeds met lege handen staat. Het lijkt wel of hij over onze tijd praat. Vermaak en toerisme zijn een miljardenindustrie geworden. Elk weekend zijn er ik weet niet hoeveel festivals en activiteiten. En heel wat mensen kunnen aan het eind van het leven zeggen, ik heb de halve wereld gezien. Ik heb een hoop plezier gehad. Ik heb grote popsterren zien optreden. Ik heb ervaring met de liefde. Ik heb een mooi en leuk leven gehad. Maar zullen ze ook kunnen zeggen dat het een zinvol leven is geweest? Prediker schudt triest en bezorgd het hoofd over onze cultuur. Veel mensen weten heel goed wat hij bedoelt. Ze zullen het toegeven. Ten diepste is het leeg. Maar wat moet je anders? Dat het komisch dat je vertrouwd op dat de knop drukt de volgende dia geeft, ga je toch even kijken. En het klopt. De vraag naar de zin van het leven is van alle tijden en culturen. Ook in de tijd van Jezus. En zijn bekende oproep is hierbij van belang. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Ik weet het wel, hij zegt het in een ander verband. In de cultuur van zijn tijd. Waarin alles draait om overleven. In die cultuur roept hij op om de zorg om te overleven aan God toe te vertrouwen. Overleven. Eten, drinken en kleding. Wij zouden zeggen bad, bed en brood. Wij leven veel meer in de cultuur van beleven. Maar ook dat kan tot een zorg worden. Zorg dat het leven inhoud krijgt en heeft. En ook in dit geval is de oproep van Jezus van toepassing. Wil je inhoud aan je leven geven? Top je erover of je het wezenlijke van het leven wel te pakken krijgt? Keer je dan tot God. Bij je leven en de wereld blijf je leven en de wereld niet zien als jouw project. Jij bent niet de koning over je leven en de wereld. Dat is God. Daarom zegt Jezus, zet je hart op het koninkrijk van God. Ofwel, neem je plek in het leven zo in dat Gods project verwezenlijkt wordt. Anders gezegd, ga tot eer van God leven. Calvijn zegt het prachtig. Hij zegt, zie de wereld als het theater van Gods glorie. Zet daar je hart op, dan leef je zinvol. Waartoe zijn we op aarde? Geef maar een oud en klassiek antwoord op die vraag. We zijn op aarde tot eer van God. Het is goed om dat in de kerk vaker tegen elkaar te zeggen. En we hoeven ons ook niet te schamen om dat naar buiten toe te zeggen. Tot eer van God. Ik kom nog even terug op het begin. Nadat Jezus gezegd had voor wie je wel of niet bang moet zijn, vertelt hij een gelijkenis. En die gelijkenis gaat Menno nou weer voorlezen.
Lucas 12, vers 16 tot 21. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad. Genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.
Je hoort hier eigenlijk dezelfde woorden als bij de prediker. Eten, drinken en vermaak. Voor de man uit de gelijkenis was het zijn project, zonder God. Maar het loopt wel triest af. God maakt er een eind aan. Zoek eerst Gods koninkrijk. Maak je leven ondergeschikt aan zijn glorie. Als je zo leeft, zal je straks aan het eind van je leven geen kater, geen leeg gevoel overhouden. Als Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God, zegt hij erbij, dan zullen alle andere dingen je gegeven worden. Dat slaat in de tijd van Jezus op eten en drinken en kleding. Maar ook hier kan je de lijn doortrekken en wel naar plezier en genot. Ik lees dat in het slot van Prediker 2. Daar staat, verrassend genoeg, het beste is voor een mens om zich aan eten en drinken te goed te doen en volop te genieten van alles wat hij moeizaam heeft verworven. dat is nou wel erg wonderlijk. Hoe is dat te rijmen met wat eerder in hoofdstuk 2 gezegd werd over de zinloosheid van heel dat gedoe om het leven tot een feest te maken? En het is ook precies wat die man uit de gelijkenis nou deed. Er zijn twee belangrijke verschillen tussen het begin en het slot van Prediker 2. Het eerste is dat het in het begin gaat om een menselijk project en aan het einde om dat wat God geeft, om wat in zijn hand is. Vers 5 roept een herinnering op aan de Hof van Eden. Prediker beschrijft hoe hij de schepper nadoet in het vormgeven van de wereld, om te kijken of hij op die manier inhoud kan geven aan zijn leven. Maar bij dat alles is God niet aanwezig. In het slot van Prediker 2 staat de aanwezigheid van God centraal. Nu wordt benadrukt dat vreugde geen menselijke creatie is, maar een geschenk van God. Het echte genieten is volgens Prediker een geschenk van God. Als Hij je niet vergunt, kun je niet genieten van al dat gezwoeg. Vers 26. En dat is een centraal gegeven uit de Bijbel. We leven van wat God geeft. We leven van zijn genade. Dat is de ware vreugde. Dat je dingen van God krijgt, zomaar. Het heeft iets leegs als je met jezelf alleen bent. Al creëer je nog zoveel mooie en leuke dingen. Het is toch veel aardiger om bloemen te krijgen dan om ze voor jezelf te kopen. Dat is het eerste belangrijke verschil van Prediker 2. Waar Prediker 2 mee begint en hoe het eindigt. Vreugde. Niet als schepping van ons mensen, maar als een geschenk van God. Het tweede is dat het in het begin gaat om grootse dingen. Terwijl het slot doelt op pleziertjes voor de kleine man of vrouw. Vergelijk maar wat Jezus zegt in Matthäus 6. Over de reusachtige heerlijkheid van Salomo, die het aflegt tegen de schoonheid van zoiets onooglijks als een veldbloem. En dus, als je je leven afstemt op het koninkrijk van God, op zijn eer, en afziet van het menselijk project om zelf van het leven een feest te maken, dan juist valt het geluk je toe. Bij al het gezwoeg in het leven strooit God met veldbloemen. Leren te waarderen. De taart bij de koffie. Mooie muziek. Een gezellig etentje met je vrienden. Wat dan ook. Een glas wijn of een pilsje op een terras. U kunt het allemaal niet belangrijk vinden, maar je moet er oog voor hebben. Dat zijn nou die mooie veldbloemen die de Heere God ons geeft. En die kleine dingen, die staan soms niet in verhouding met al ons gezwoeg en soms ook het lijden dat zo kan overheersen in ons leven. Dat zijn echter niet de dingen die het leven de beslissende inhoud geven. Daarvoor moet je je radicaal richten op het project dat God ter hand heeft genomen. Zijn koninkrijk. Maar de veldbloemen zijn wel de verrassingen die God liefdevol schenkt. Maar de veldbloemen zijn wel de verrassingen die God liefdevol schenkt aan wie doet wat hij vindt, wat hij fijn vindt, en aan hen die zijn eer zoekt. Wonderlijk is het. Gods eer zoeken en dan toch al het overige ontvangen. Maar zou het anders kunnen bij God? Want zijn eer bestaat ook daarin dat hij er een behagen aan heeft om ons genadig te zijn. Geloof dat maar. Amen. We zingen een lied uit de nieuwe liedbund, uit het nieuwe liedboek, lied 720. Dat is een lied over de prediker. En Simon zal eerst de melodie voorspelen die niet erg ingewikkeld is. Het leuke is als je een preek leest dat je ook zelf liederen uit kan zoeken. En daar ben je dan heel intensief mee bezig. En toen ik Tony gisteren zei van dat zingen we na de preek, toen zei ze nee, dan moet je zingen. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En dat gaan we hierna dan doen. Maar eerst 720. We gaan zo meteen bidden, maar misschien vond u die laatste regel van dat lied van de prediker wel wat cryptisch. Maar die komt uit prediker 11. En daar staat, wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe. Wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan oosten toe. Je kent de wegen van de wind niet. Je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet. Zo ken je ook de daden niet van God die alles maakt. Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de andere of elke keer ontkiemen zal. We zullen bidden.
Voordat we met elkaar gaan bidden, wil ik u nog een aantal gebedspunten vanuit de gemeente aangeven. Er gaan aanstaande zaterdag 3 groepen vrijwilligers voor 3 presentklussen bij alleenstaande vrouwen in de wijk Mensvoort aan de gang. En daar willen we voor bidden, want dat is bijzonder. Het is ook al afgezegd, geannuleerd en nu kunnen ze daarmee aan de gang. Ook is er zaterdag aanstaande de tweede Catharinenacht in het centrum. We willen ook daar in ons gebed aan denken. Dineke van Velen is in juli aan een heup geopereerd en dinsdag aanstaande is de andere heup aan de beurt. En haar conditie laat de wens over, dus we willen ook voor haar bidden. Dini Kraan is thuisgekomen afgelopen donderdag. Daar is ze heel dankbaar voor. Maar dat wil niet zeggen dat ze al hersteld is. Daar is nog een lange weg te gaan. En ook daar willen we aan denken. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Een eredienst mogen hebben tot eer van u, tot opbouw van ons. Dat we met elkaar mogen luisteren, dat we met elkaar mogen zingen, dat we u de eer mogen geven. Heer, we mogen ook met elkaar bidden. We mogen ook bij u komen. Met onze vreugde, met ons verdriet, met onze dankbaarheid en met onze vragen. Heere God, we zijn blij dat we presentklussen kunnen doen, ook vanuit onze gemeente. En Heer, dat gaat aanstaande zaterdag gebeuren. Heer, wilt u daarbij aanwezig zijn? Wilt u maken, Heer, dat het op een goede manier kan verlopen? En dat ook dit een heenwijzing mag zijn naar u. Dat de mensen er u om zullen prijzen. Dat dat soort dingen gebeuren. Dat ze geholpen worden. Heer, wilt u ook zijn in de Catharinenacht. Als we in het centrum zijn. Groep jongeren. Misschien wat ouderen. Heer, wilt u maken dat er goede gesprekken zijn. Dat men een goed contact heeft. Dat ze in de hitte van het feest in het centrum ook momenten van zinvolle ontmoeting kunnen hebben. Heer, wilt u mensen daarin leiden? Zowel degene die gesprek wil aangaan, als degene die gesprek ontvangt. Heer, wilt u erbij zijn, met uw geest en met uw bescherming. Heer, wil u bidden voor Dineke van Velen die naar het ziekenhuis gaat om weer aan een heup geholpen te worden. Heer, u kent haar. U weet of ze er tegenop ziet. U weet dat haar conditie niet helemaal top is. Heere God, wilt u met haar meegaan? Wilt u voor haar zorgen? Wilt u haar rust geven bij het ingaan van de behandeling? En wilt u haar helpen en nabij zijn? Heer, we zijn dankbaar met Dini en Herman dat Dini is thuisgekomen na de zware operatie. En dat ze nu weer thuis verder mag herstellen. Het is fijn om weer in de eigen bekende omgeving te zijn. Heer, wilt u haar verder herstel geven, want daar is nog lange tijd voor nodig. Geduld, Heer, om te wachten op herstel en om daaraan mee te werken, voor zover het van haar afhangt. Heer, als we hier zo bij elkaar zijn en voor onze gemeente bidden, Heer, wil ik u ook neerleggen voor u de mensen die al zo lang ziek zijn, verdriet kennen, waar we niet met name voor noemen, maar wat al jaren zo is. Oudere mensen, mensen soms met psychische klachten. Heer, wilt u bij ze zijn? Heer, ook als het vreugde geeft, als het wel goed gaat met elkaar, ondanks moeite, wilt u dan ook die vreugde zien? Heer, wilt u bij een ieder zijn? U kent ze van naam. Heer, willen ook in dit moment bidden voor onze predikanten. Ad van der Dussen, Daniel Timmerman. Heer, wilt u bij hen zijn in hun werk in de gemeente? Wilt u hen persoonlijk zegenen? De dingen die ze doen voor de gemeente, maar ook die ze doen buiten de gemeente. Wilt u het goed met hen maken dat ze gesterkt worden door uw geest in de dingen die ze doen en een rustig leven mogen hebben van waaruit ze kunnen werken? Heere God, wil u ook bidden voor deze wereld. Meer dan denken we ook aan de vluchtelingen die in ons eigen land binnenkomen. Heer, wat blijft het moeilijk om ze zelfs hier een veilige plek te bieden. Heer, wilt u ons als uw kinderen ook helpen om daarin ons steentje bij te dragen. Woorden te spreken die wel veiligheid geven. Of in onze houding dat te laten blijken, Heer, dat mensen bij u, maar ook bij ons als uw kinderen veilig mogen zijn. Heer, dan bidden we ook voor de haarden in de wereld van onrust. Heer, wat zijn er te veel. Ook in het land Israël, elke keer weer onrust. God, wilt u mensen het hart geven om de strijdbijl neer te leggen. Om vrede te zoeken. Om in gesprek te gaan. Iedere keer weer opnieuw, al is het zo vaak misgegaan. Heer, wilt u daarin zijn en wilt u laten zien dat u de wereld heeft in de holte van uw hand. Ik dank u wel dat we zo bij u mochten komen met ons gebed. Maar Heer, bovenal ook de dankzegging dat we zo bij u mogen komen. Dat u wilt luisteren, dat u een God bent die graag gebeden wil zijn. Daar willen we u de eer voor brengen en de glorie die u toekomt. We willen u vragen, Heer, of u ons wil helpen deze week om te leven vanuit de gedachte dat we uw koninkrijk als eerste mogen en moeten zoeken. Dat u in de rest zult voorzien, het ons zult geven. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.
Dan volgt nu de collecte voor Emma Bouquini. Ik stel voor dat we staande samen ons geloof belijden. Niet zingend, u spreekt het allemaal uit op een gewone manier. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de dood, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van machtige Vader, waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. We zingen tot slot gezang 481.
Thank you.
de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. De preek die u gehoord hebt was van dominee van der Dussen. En daarin ingevoegd waren een paar elementen van een preek van dominee Gerkema van Amersfoort. En de voegwoorden waren van mij.